den Heeren die hemel en aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die nooit laat varen het werk dat zijn hand begonnen is. Amen. En laat ons deze dienst voortzetten met het zingen van Psalm 87 en daarvan de eerste drie versen. Psalm 87, de eerste drie versen. tekstlezing voor hedenavond kunt u vinden in Gods heilig en onfeilbaar woord en wel uit het heilige evangelie van Matteüs. En daar van het 22e hoofdstuk tot en met het 15e vers. Matteüs 22 vers 1 tot en met 15e vooraf. 12 artikelen van het algemeen christelijke geloof. Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper des hemels en der aarde, en in Jezus Christus zijn enig geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle, ten derde dagen weder opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittende ter rechterhand Gods des almachtige Vaders, en van waar ik komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest, ik geloof één heilige algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Amen. We noemden nu de schriftlezing uit Matteüs 22. En Jezus antwoordende sprak tot hen wederom door een gelijkenis, zeggend: het koninkrijk der hemelen is gelijk een zeker koning die zijn zoon een bruiloft bereid had. En zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen, en zij wilden niet komen. En wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende: zeg de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende zijn heengegaan, deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. En de andere grepen zijn dienstknechten, deden hun smaadheid aan en doden hen. Als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren zendende heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Toen zeide hij tot zijn dienstknechten: de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Daarom gaat op de uitgangen der wegen, en zoveel als gij er zult vinden, roep ze tot de bruiloft. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen, vergaderden allen die zij vonden bij de kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag hij al daar een mens niet gekleed zijnde met een bruiloftskleed, en zeide tot hem: vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aanhebbende? En hij verstomde. En toen zeide de koning tot de dienaars: bindt zijn handen en voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de buitenste duisternis. En daar zal wening zijn en knersende tanden, want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. Toen gingen de fariseeën heen en hielden te samen raad hoe zij hem verstrikken zouden in zijn reden. Tot zover de schriftlezing. Zoeken we des Heren aangezicht in gemeenschappelijk gebed. Heere, gij hebt ons weer bijeen vergaderd onder uw eeuwig blijvend woord en getuigenis. Tot roem uw naams die heerlijk is. Want alleen uw woord, het is uw woord, is alles bepalend voor een mensenleven. Dat woord veroordeelt en verdoemt. Dat woord spreekt vrij en zet in de vrijheid. Het is alles door het woord. En gij vergadert uw kerk vanuit de vier windhoeken der aarde. Gij brengt ze waar gij ze hebben wilt, onder uw woord. Of gij zendt uw dienstknechten uit tot degene die toegebracht moeten worden om hen het woord te prediken in uw naam. Heere, gij mocht het ook deze avond geven. En dat het niet ledig zou wederkeren tot u, maar dat gij ermee zou doen wat u behaagt. Deze wel een reuken des doods ten dode, en geen reuken des levens ten leven. En wie is tot deze dingen bekwaam? Die gij bekwaam maakt, die gij geroepen hebt. En die gij in die wachtenstijd gezet hebt, ledig op de markt. Want heren, wij dragen daar niets aan bij. Wij zijn ledig, staande op de markt. Niemand heeft ons gehuurd, totdat die Heer des huizes komt. En ter 11e uur ook die laatste dienstknecht in zijn wijngaard neemt. Lieve Heere, Gij doet alles naar de raad uws willens. Gij hebt geen mens nodig om uw raad te volvoeren, want Gij hebt die raad gesteld, de volvoering van uw raad aan Hem, die gezegende Heer Jezus Christus, in wien Gij al uw welbehagen hebt, dat we Hem mochten horen ook deze avond door de prediking van het woord. Dat Gij de huisgenoten des geloofs, Heere, wat uw huisgenoten zijn, en door mocht versterken. En dat we niet apathisch hier zouden verkeren, totdat het eens een keer gebeuren mocht, want dan gebeurt het nooit. Maar dat we in die werkelijke nood gezet zouden worden. Die nood die weggenomen moet worden, tenzij we sterven. Want dat is een nood op leven, op dood. Het is alles geestelijk te verstaan, maar ook hoe goddelijke voorzienigheid wrocht mede met de waarachtige bekering des harten. En lieve heren, mochten we beseffen dat Gij niet blijft nodigen, maar dat Gij uw kandelaar verplaatst daar waar Gij uw volk wil toebrengen. Het is als een regenbui dat overdrijft en nooit weer weerkeert. De 7 gemeenten in Klein-Azië zijn niet meer te vinden. Maar Gij hebt uw volk daaruit vergaderd. Gij hebt de oogst reeds vergaderd, de busselen en het onkruid verbrand. Lieve Heere, Gij weet al onze noden, persoonlijk, lichamelijk, geestelijk. Gij zegt in uw woord, zoek eerst het koninkrijk Gods. En al de dingen die de volkeren deze wereld zoeken, zullen u toegeworpen worden. Dat is een toegift. Maar uw brood zal zeker zijn en uw water gewis. Daarvan is uw volk, mag uw volk verzekerd zijn, hoewel vaak dikwijls bestreden. Dikwijls weten we niet wat we zoeken moeten, Heere, tenzij Gij u weer heerlijk openbaart aan onze arme zielen. Een zielen waar uw vrees in woont, het heilgeheim, wordt aan uw vrienden een vreeverbond vertoond. En mochten we dat vreeverbond, dat verbond van des vaders en des zoons, ook deze avond geopenbaard weten en daarin bevestigd worden. Breng er nog toe, Heer, de Filistijn, de Tyriër, de Moor, die heidenen waaruit we voortgekomen zijn, want we zijn slechts heidenen, dat we tot bekering gebracht mogen worden voor het eerst of opnieuw, om u te zien in uw schoonheid, o Lamme Gods, om u in dat vergelegen land te vinden. En Gij haalt uw volk uit verre landen en Gij brengt ze toe tot de stad Sion, tot de berg Sion, de berg uwer heiligheid. Heere, mag Gij ons geven, de Heilige Geest, om het woord naar de zin en mening des geestes te doen verklaren en verkondigen, en dat het mag zijn als een heraut die maar weergeeft wat zijn Heer hem ingeeft. Om weer te geven wat u ingeeft, om weer te geven wat in uw woord staat opgetekend, in de ware betekenis van het woord. Het is alles zo onmogelijk, Heer, want zonder u kunnen we niks doen. Kunnen we niet eens geloven. Maar mocht Gij ons verversen, mocht Gij ons onderhouden, mocht Gij ons stellen tot de naam en tot de lof in die grote naam, onder de hemel gegeven tot zaligheid. Gedenk de medeluisteraars, gedenk onze betrekkingen die meeluisteren, gedenk de broeders die meeluisteren, heren. Gij weet hun omstandigheden, Gij weet hoe ze gaan en staan door deze onmogelijke wereld, door de onmogelijkheid van de val daaruit opgetrokken, te wandelen in de voetstappen van Christus. Hem te volgen, hem na te lopen, hem na te streven, hem te verheerlijken door de geest van Christus. We bidden het u, gedenk de weduwe en de wezen. Heere, gedenk die heidenen die nog toegebracht moeten worden. Mocht gij ze het woord bezorgen. En koning mocht het zijn dat we daartoe nog uitgezonden mochten worden, gelijk Jesaja uitriep: wee mij, want ik verga, terwijl ik een man ben van onreine lippen en woon te midden van een volk wat onrein van lippen is. Maar mijn ogen hebben de Heere der Heerscharen gezien. En toen werden zijn lippen en zijn hart gereinigd door die kool op het vuur. Wie zal ik zenden? Zend mij heen. In de heggen en stegen der wereld. Eerst in Jeruzalem, dan te Samaria. Dan tot aan het uiterste der aarde. Heere, maak uw naam nog heerlijk onder ons, om Jezus wil, in de vergeving van al onze zonden. Amen. Geliefde, wat we u hebben voorgelezen, dat staat in onmiddellijk verband met wat we u hebben, vanmorgen hebben gepredikt. De gelijkenis en van het grote avondmaal. Dan komt u terug in de gelijkenis van een koning die een middagmaal had bereid, zijn ossen geslacht en zijn gemeste beesten geslacht. En de nodiging, en hij zond zijn dienstknechten uit om de genoden ter bruiloft te roepen. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft des lams, die zijn van eeuwig gij daarvoor bestemd. Dat betekent dat. Want we worden allemaal geroepen. Maar er is een deel van de mensheid die is reeds geroepen van eeuwigheid. Zalig zijn zij die geroepen zijn. Dat is uitverkiezing. Dat is het welbehagen Gods des Vaders. Nog geen mens veranderen, nog bewerken. Dit werk is door Gods alvermogen, door zere hand alleen geschied. Het is een wonder in ons ogen. We zien het, maar doorgronden het niet. De fariseeën waren altijd bezig met symptomen. Want in dat verder van het hoofdstuk kunt u dat lezen. We hebben dat niet gelezen omdat het niet slaat, direct slaat op de gelijkenis die we u hopen te preken in zere naam. Die waren altijd bezig met symptomen om de Heer Jezus te vangen op zijn woorden. Of die wel overeenkomstig hun zo dierbare wet, die ze zelf met geen vinger hielden. Die ze zelf met geen vinger aanraakten. Om de woorden van de Heer Jezus te toetsen aan de wet van Mozes. Om hem te vangen. Want dat is ons laatste vers dat we u hebben voorgelezen. Toen gingen de fariseeën heen en hielden te samen raad hoe zij hem verstrikken zouden in zijn reden. Het is ze nooit gelukt. Nee. Want de Heer Jezus beheerst alle mensen. Beheerst alle harten van de mensen. Hij heeft alle gewetens mee. En daarom werden die fariseeën zo barstens vijandig. Omdat ze van de waarheid overtuigd werden. En als een mens van de waarheid overtuigd wordt, dan wordt hij vijandig omdat hij vijandig is. Er is een slapende vijandigheid en er is een ontwakende vijandigheid. Sommige mensen zijn te dood geestelijk te verstaan om vijandig te zijn. En dan zou je zeggen, ja, dit zijn makkelijke mensen. Ja, het zijn stokken en blokken. Want je kent er niks mee. Met de godsdienst, met de eigenwillige godsdienst, ken je niks mee. Allemaal stokken en blokken. Maar een deel van die godsdienst, die wordt uiterst vijandig als ze met de waarheid worden geconfronteerd die in Christus is. Hoor. Jezus Christus en die gekruisigd. De bloedtheologie, daar gaat het hier over. De bloedtheologie. Maar kijk, er is een evangelie zonder bloed in onze dagen. Een valse evangelie. Er zullen vele Christussen opstaan, valse Christussen. Zeggen, ziet hier, ziet daar is de Christus. En geloof ze niet. Maar het evangelie van Jezus, dat is de bloedtheologie. Want zonder bloedstotting geschiet er geen vergeving. Kinderen, we moeten het bloed van het lam Gods aan de deurposten van ons hart gestreken weten. Smeek je de Heer om de toepassing ervan? Dan zeg je, Heer, mag ik ook een schaapje van uw kudde zijn? Strijk ook dat bloed van de Heer Jezus aan de deurposten van mijn hart. Neem dat stenen hart weg en geef me toch een vlees hart. O zonen Davids, ontfermt u mij. Dat is het gebed al in het stuk der ellende. Want daar horen ze van Christus, hè, door de traliën van het evangelie, maar ze kunnen er niet bij. Ze kunnen er niet bij. Ze zitten nog geketend in de ketenen van de duivel. De sterk gewapende die zijn hof bewaakt en alles schijnt in vrede, maar als er een komt die sterker is dan hij, dan komt alles in rep en roer, komt heel de kerk in rep en roer. Want de duivel die heeft de Revo-kerken volledig in zijn macht. Volledig in zijn macht. De antichrist heeft daar zijn zetel en alle voorgangers gehoorzamen en aanbidden de voeten van de antichrist. Die kussen ze. Maar de Gods ware knechten kunnen dat niet. Die gaan er tegen getuigen. Tegen. Die gaan die ene naam onder de hemel gegeven verheerlijken. Jezus Christus. En die gekruisigd, de ergernis van het kruis. En dan komt er oorlog. De mens is al in staat van oorlog tegen God. Maar dan wordt die oorlog, geactiveerd. Een mens wordt geactiveerd door de waarheid Gods. Ten dode of ten leven. Ten dode. God bekeert geen actieve mensen. Zo moet u het niet verstaan. Dan versta je het weer biblicistisch. Maar als Gods geest zich aan mijzelf had ontdekt, zegt Maxime, toen werd bij mij de vreze gewekt. Ja. Ik wou vluchten, maar kon nergens meer heen. Zodat de dood voorhanden scheen. Waar alle hoop mij gans ontviel, daar niemand meer zorgde voor mijn ziel. Dat gaat dan gebeuren, daadwerkelijk. Dan neemt de Heer het deksel van je hart weg. En waarom kwamen die, wie zijn nou eigenlijk die genoden? Nou, dat zijn de kinderen des koninkrijks, dat zijn de verbondskinderen. Die zijn allemaal genoden, hoewel gij dorstige komt tot de water. En gij die geen geld hebt, komt, koopt en eet zonder prijs, wijn en melk. Maar ze komen niet. Waarom niet? Ze zijn nooit aan hunzelf ontdekt. Ze zijn nooit uitlandig geworden. Ze zijn nooit godmissend geworden. Het zijn nooit goddelozen geworden. Die nooit meer met God verzoend kunnen worden. Het zijn geen mensen die met deze vraag lopen. Dag in dag uit. Hoe kom ik ooit met God verzoend? Dat heeft de godsdienst niet hoor. Daar lopen ze echt niet mee. Die reizen met een ingebeelde hemel ter helle. En dan spreek ik nog over dat. Over dat deel. Hè, wat ook de waarheid hoort. De Heer houdt een deel van de godsdienst zo dood als de dood. Die zijn te dood om vijandig te zijn, heb ik u gezegd. Maar het gros, ja, dat probeert heimelijk zich bij Gods volk te rekenen. Met allerlei slinkse oogmerken proberen ze zich bij Gods volk te rekenen. Ze zijn niet door die enge poort gegaan, ze zijn over de muur geklommen. Van die mensen heb ik het meeste last. Heb Gods volk het, want dat zijn pure christenvervolgers. Want de fariseeën die beelden zich in dat zee, hè? Die beriepen zich op het kindschap van Abraham. Wij zijn kinderen van Abraham, wij hebben nooit niemand gediend, we hebben Christus niet nodig, maar wij gaan ten hemel in. Dat Mozes belooft, als hij dit en dat doet, doe dat en gij zult leven. Nou, daar heb je de godsdienst van vandaag. Een complete gedragstheologie, maar je komt er niet met je gedrag om, mensen. Want ons gedrag is met heel de wereld voor God verdoemelijk. Dat leert Gods woord. Omdat alle mensen met de gehele wereld voor God verdoemelijk zijn. Ja. Hoe word ik daarvan gered? Is dat je eerste vraag? Of hoe komt God als een neer? Hoe word ik ter ere van Gods recht gered? Dat is niet de eerste fase van het stuk der ellende. Dan hebben mensen alleen maar met zichzelf te doen. Hè? Verloren. Ik heb u geleerd, hè? De vier fasen van de wet. De wet ontdekt. De wet vervloekt. De wet verdoemd. De wet dood. Ik ben door de wet gestorven. Dat is de doorgang door de enge poort. Hoe ver ben je nou gevorderd in die vier fasen van de wet? Mag ik dat u vragen? Of ben je ook al schijnlevend met de ontdekking? Er zijn heel veel mensen die denken als ze een beetje ontdekt worden aan hun boze bestaan. Dat noemen ze geestelijk leven in onze dagen. Dat noemt de gereformeerde gemeente wedergeboren. En ik kan al die dominees wel opnoemen die dat leren, maar ze leren het allemaal. Dus er is geen beginnen meer aan. Er is geen beginnen meer aan, mensen. Een beetje liefhebbend, een beetje trouwkerkgaand. Hè? Een beetje struikelend naar het avondmaal. Een beetje zielig doen. Dan ben je al wedergeboren in onze dagen. Psalmversie, een tekstje hier, een tekstje daar. Allemaal uit zijn verband gerukt. Maar Gods volk leeft niet van teksten krijgen. Die leven van het offer. Die leven van de vergeving der zonde door en in Christus. Die leven van de godsontmoeting. Ja. En dat sommigen zeggen, beroepen zich, ja, ik heb ook eens een godsontmoeting gehad. Maar dat had Kain ook. Wat is nou de ware godsontmoeting in Christus? Nou, dat vertelt Hanna ons, dat getuigt Hanna van. De Heere doodt en maakt levend. Hij doet er hellen nederdalen en hij doet er wederuit opkomen. Dan moet je niet zo verstaan, gemeente, dat dan moet je eerst een hellevaart, dan moet ik eerst aan een hellevaart voldoen. Dan heb je er een misvatting van. Want we hangen al aan een zijdendraadje boven de hel. Als je dat gaat beseffen, in welke nood en dood je verkeert, dan ga je de Heere aanroepen. Bij dagen en bij nachten, gij zonen Davids, ontfermt u mij. Mijn ziel is verloren en ziel verloren is al verloren. Want als die psalmdichter daarvan zingt, dat zijn ziel gered is en zijn tranen gedroogd, nou dan wordt de hele wereld er gewaard. Mijn ziel gered, mijn tranen gedroogd. God heb ik lief, want die getrouwe Heer hoort mijn stem, mijn smeking en klagen. Maar dan ben je van je klacht verlost. Dan hoef je niet meer te klagen als je ziel gered is. En daartoe worden we genodigd. Daartoe wordt het woord, wordt het evangelie van Christus ons gepredikt, ons geopenbaard. Maar de genoden die ter bruiloft geroepen waren, wilden niet komen. En u kunt dat ook lezen in het hoofdstuk wat we u vanmorgen hebben voorgelezen. En nadat die drie soorten mensen, die allemaal van Adam afstamden, de geroepenen genodigd hadden, komt dat alle dingen zijn gereed, begonnen zij alle zich eendrachtiglijk te verontschuldigen. En dan begint onze prediking wat betreft Lucas 14 bij vers 21. En dezelfde dienstknechten weder gekomen zijn, de boodschapte deze dingen zijn heer. Toen werd de Heer des huizes zeer toornig. En zeide tot zijn dienstknechten, gaat haastiglijk uit in de straten en wijken der stad en breng de armen en verminkten en kreupelen en blinden hierin. Dus wat is nou preken? De armen het evangelie verkondigen. De Heer Jezus heeft niet anders gedaan dan dat. De blinden het gezicht. De kreupelen in de vrijheid. En dat zijn mensen, geliefde gemeente, luisteraars, dat zijn mensen die reeds door de wet zijn ontdekt geworden. Ik heb u wel eens gepreekt dat die Samaritaanse vrouw, er was al een voorafgaand werk der wet in haar leven gekomen. Want normaal gesproken liepen de vrouwen van de stad gezamenlijk, eendrachtelijk naar de waterput, naar de Jacobsbron om water te putten, omdat het een gevaarlijk traject was. Het was een gevaarlijk traject van Samaria naar die waterput. Die waterput lag in de wildernis. Maar die Samaritaanse vrouw liep alleen. Die was al uitgestoten uit de gemeenschap. Waar heb je nou het stuk der ellende? In dat stuk der ellende word je al uit. Moeten de mensen niks van hebben. Een godsdienstig mens moet niks van het stuk der ellende hebben. Helemaal niks. Die stappen met grote 7-mijlslaarzen over het stuk der ellende heen. En die zijn, hè? Halleluja, amen, klaar, verlost. Aangenomen noemen ze dat. We hebben Christus, hier leven ook die Bijbelbelt mensen noemen ze dat hier. En zeggen, heb je de Heer Jezus al aangenomen? Vroeg dus een vrouw aan mij. Ik zeg, nee, hij heeft mij aangenomen. Toen werd ze bastard van jou. Nou ja, whatever you call it, zeggen ze dan. Nee, daar begint het mee. De aanneming door Christus. Wij hebben niet ontvangen de geest der dienstbaarheid wederom tot vrezen. Maar wij hebben ontvangen de geest der aanneming tot kinderen. Aangenomen kinderen. Wij zijn geadopteerd, tenminste als je van Christus bent. Weet je kinderen wat geadopteerd is? Dat zijn aangenomen kinderen. Die hebben gelegen op de straten van Aspelon. En in geestelijk opzicht heeft de Heer Jezus zich over zulke kinderen ontfermd. Vertreden, ik zag u in uw geboortebloed, vertreden op het vlakke des velds. En toen zeide ik tot uw ziel, leef, ja leef. En toen heeft de Heer Jezus die aangenomen kinderen gewassen in zijn bloed. Een heel aangenomen schaar, geadopteerd. En dat gaat aan de aanneming des geloofs vooraf. De aanneming Gods. Aangenomen kinderen. En die worden ook geroepen in de tijd, vanzelfsprekend. Hè, want dat vervult zich alles in de toepassing van de zaligheid die in Christus is. Maar die genoden, die hadden de bekering niet voor nodig. Die hadden die aanneming niet voor nodig. Die hadden het zelf aangenomen. Hè, die konden zichzelf redden. Maar als hij werkelijk in het stuk der ellende verkeert, kun je jezelf niet meer redden. Kun je jezelf niet meer helpen. Dan zeg je, Heer, ik ben zo hopeloos. Mijn armen zijn te kort om het te grijpen. Want dan kom je daarnaachter. Hè? Heel de wereld grijpt ernaar. Maar als hij echt in het stuk der ellende verkeert, als het gebod gekomen is, dan worden de zonden wederlevend. Dan heb je nooit gedacht. Je hebt altijd gedacht dat je maar vroom voortging. Maar kijk maar naar Paulus. Hij zegt, ik was zo rechtzinnig als een fariseer. Niemand kon een vuile vinger op me leggen. Maar toen het gebod kwam, toen zijn de zonden weder levend geworden. En ik ben gestorven. Zulke last van zonden plagen niet te dragen. Toen is Paulus, Saulus van Tarse, gestorven. En toen is hij in en door Christus een nieuw schepsel met Christus opgestaan uit zijn zondegraf. Dat is de wedergeboorte. Dat is opstaan uit je zondegraf. Door de stemmen des zoons van God. Door woord en geest. Ga niet buiten het woord om. Het is geen hallucinatie. Nee, nee. Gods volk weet uit welke nood en dood ze gered zijn. Zo waarachtig als God leeft. Gods volk, al Gods volk, de kleine en de grote, weten uit welke nood en dood ze door Christus gered zijn. Het is als de opwekking van Lazarus uit het graf. Nou, Lazarus was een kind van God en zijn ziel was al in de hemel. Werd uit de hemel teruggeroepen. He? Omdat de zoon des mensen zou verheerlijkt worden. Moet wat geweest zijn. Toen was Lazarus, nou het was niet meer mogelijk, want Martha zegt, Heer, stop er maar mee, want hij riekt al. Hij ligt al 4 dagen in het graf. Dat is toch geen begin aan? Je staat van ontbinding. Nou, als je nou geestelijk jezelf zo hebt leren kennen, in staat van ontbinding, dan is de Heer Jezus uitermate geschikt voor je. Dan is de Heer Jezus uitermate geschikt voor je. Want de doden zullen horen. De stemmen de zoons van God. En dan gaat het hier over die doden. En dan gaat het hier over die kreupelen en over die blinden en over die mismaakten. En want zo leren degenen die in het stuk der ellende verkeren zichzelf kennen. Mismaakt. Weet je hoe ver het gaat? Weet je hoe ver het gaat? Zal ik je dat vertellen? Dan denkt dat volk dat ze nog minder zijn als de beesten. En de beesten hebben geen ziel. De beesten hebben geen ziel te verliezen. Dan denk je, ik zal dus een beest zijn zonder ziel. Zonder God, zonder hoop in deze wereld. Zo ver gaat de ontdekking. Zo ver gaat. En dat is allemaal eigen schuld hoor. Dan moet je niet denken dat ze een blaam op een ander leggen. Want dan gaat de Heer. Kijk, de godsdienst komt niet verder als de wet op de Sinaï. Doe dat en ga ze het leven. En dan gaan ze mee aan de slag. Maar de Heer gaat met zijn volk terug naar het paradijs. Daar waar de breuk geslagen is, daar wordt hij geheeld. In het, niet door de eerste Adam, maar door de tweede Adam. Ik voor u, daar ga je anders de eeuwige dood had moeten sterven. En geliefde, daartoe gaat de prediking, daartoe gaat de nodiging uit. En de genodigden, de kinderen des koninkrijks, de verbondskinderen, zij wilden niet komen. En dan staat er in vers 4, wederom zond hij andere dienstknechten uit, zeggende, zegt de genoden, zie, ik heb mijn middagmaal bereid, mijn ossen en gemeste beesten zijn geslacht en alle dingen zijn gereed, kom tot de bruiloft. Maar zij zulks niet achtende, zijn heen gegaan, deze tot zijn akker, gene tot zijn koopmanschap. Een mens van natuur en godsdienstig mens, de wereld is vervuld met de aardse dingen. Afgoderij, wereldzin, zondevermaak. Maar ook een godsdienstig mens, hè, hoe vroom je dat ook inkleedt en aankleedt. Deze heengaande tot zijn akker en die tot zijn koopmanschap. De reformatorische business, daar gaat het hier over. Nou, dat zijn de kerken, daar zijn de kerken ook ingesloten. Dat is ook reformatorische business. Het is allemaal business om mensen. Dat, de kerken van tegenwoordig, die hebben allemaal een winst- en verliesrekening. Of er iemand tot bekering komt, dat interesseert geen één dominee. Want je hoort er ook niet meer van, hè? Je hoort niks. Je hoort niks meer. En ik heb net gezegd, als God een ziel redt, dan komt iedereen daar gewaar. Dan wordt iedereen daar gewaar, want dat houdt de Heer niet verborgen. Dat is als een fontein springende tot in het eeuwige leven. Toen die Samaritaanse vrouw tot bekering kwam, werd heel de stad Sichar het gewaar. Komt, zie de mens die mij gezegd heeft, alles wat ik gedaan heb, niet iets, alles. Dat mens hoefde niks meer te verbergen. Is deze niet de Christus? Is deze niet mijn Heer Jezus? En heel de stad Sichar kwam door het getuigenis van die vrouw tot bekering. Want ze gingen met dat getuigenis alle op het schavot. Die gezegd heb, alles wat ik gedaan heb. Toen kwamen ze openbaar als goddelozen. Wat ze hadden het allemaal gedaan? Ze hadden eerst die vrouw afgezonderd. Hè? Jij slechte vrouw. Jij moet uit ons midden worden weggedaan. Uit ons leger worden weggedaan. Want wij zijn vroom, net als de broers van Jozef. Wij zijn vroom. Maar Jozef, ja, was niks waard. Die mocht wel verkocht worden. Om naar Egypte te worden afgevoerd. Nou, dat had ook die Samaritaanse vrouw. Dat was haar eigen schuld. Ze was een slechte vrouw. Oh, moet je niet bagatelliseren. Nee, nee. Het was een in en in slechte vrouw. Maar de inwoners van Sichar hadden zichzelf nog nooit zo leren kennen, want van nature is een mens zo slecht als die Samaritaanse vrouw en nog slechter. Als de Heer Jezus, als de Zoon van God, ons zou vragen, mannen, hoeveel vrouwen heb jij gehad? Vrouwen, hoeveel mannen heb jij gehad? Dan zouden we verstommen. Daarom zeg ik ook weer, nu weer, Gods volk wordt, al Gods volk wordt bekeerd zoals die Samaritaanse vrouw tot bekering komt. Er is geen bekering in Gods woord geopenbaard dat verschilt van de andere bekering. Ze worden allemaal bekeerd zoals Saulus van Tarsus. Eenerlei weg, eenerlei gang. Die doorgang door de enge poort, daar kun je zijn herkennen. Gods ware volk. Want er is maar één enge poort. Er zijn er niet twee, er zijn er niet drie, er is er maar één. Je hebt twee wegen, maar je hebt maar één enge poort. Want door die brede poort zijn we al gegaan, door de zondeval in Adam. Die hoef je niet meer door te gaan, hoor. Die hoef je niet meer door te gaan. We lopen al op de brede weg met een sneltreinvaart naar het eeuwige verderf. Gaat in strijd, dat is een strijd. Strijd om in te gaan door die enge poort. Maar van nature hebben we geen kracht om te strijden. Maar kijk, die wettische ijver. Ja, daar kom je geen millimeter mee verder. Dan werk je ergens steeds verder af van die enge poort. Met die wettische ijver. Wat hebben we dan nodig? De trekking des vaders. De drijving van de wet. Daar hoef je zelf niks aan te doen, hoor. Dat is geen voorwaarde. Nee, nee. Het evangelie is onvoorwaardelijk. Ik zal ze voeren met smeking en geween. Maar nou maken hebben vele dominees, ook zelfs oudvaders, van de trekking des vaders al wedergeboorte gemaakt. Dat is het niet. Want trekkende liefde is nog geen ingestorte liefde. Nee. Dat gebeurt pas in het uur van de wedergeboorte. Als de Heilige Geest in je komt wonen, die stort de liefde uit in ons hart. Maar je kan, God weet wie hij trekt. Want hij weet van de eeuwigheid wie zijn kinderen is. God maakt echt geen vergissing. Echt niet. Nou. Hij weet voor wie Christus gestorven is. Te zijn de tijd gestorven voor de goddelozen. Die weet hij bij namen. Hun namen staan reeds opgetekend. In het boek des levens des lams. Gods volk is eeuwig het eigendom van Christus geweest. Daarom redt hij ze uit de klauwen van de duivel. Want de Heere zegt, ze zijn mijn. Eis van mij en ik zal u de heidenen geven tot uw erfdeel. En de einde der aarde tot uw bezitting. En daarom gaat die prediking uit. Om ze te halen uit de holen. De steggen. En de wereldstraten der aarde. Als de kinderen des koninkrijks weigeren in te gaan. Dan wordt de kandelaar weggenomen uit het refendom. Dat is al lang gebeurd. Ze vieren allemaal een godsdienst. Ze vissen allemaal in de dode zee. Al die dominees. En er wordt geen vis meer gevangen. Nou spreek ik wel generaal, want het kan, want het, omdat het woord niet gebonden is, kan er nog, zo nu en dan, kan er nog eens één bij God vandaan eruit gehaald. Maar dan wordt hij eruit gehaald. Dan gaat hij zijn eigen ook vrijmaken van die reformatorische business, van die kerkelijke democratie, die draait op kerkpolitiek, van God vervloekt. Als je dat nou nog nooit ontdekt hebt, dan leef je nog in je vrome Adamsbestaan. Dan heb je zo'n walg van God en Christus, terwijl je heel vroom over God en Christus spreekt, maar je bent uiteindelijk een bittere vijand, omdat je nooit aan je vijandschap bent ontdekt, laat staan gedood. Want dat gebeurt in de uren van de wedergeboorte. Dan wordt Gods volk gedood aan hun vijandschap. Aan die oude mens der zonde. Dan gaan ze die oude mens uitdoen en de nieuwe mens aandoen. Die oude mens komt niet door de poorten. Nee. God bekeert geen oude mens. Nee. Hij knapt ze ook niet op. Nee. Hij vernieuwt ze. Het is geen substantiële vernieuwing. Maar kijk, dat is Rome, hè? Ingestorte hebbelijkheid. Ja, daar. Want na ontvangen genade moet Gods volk doorgaans bekennen: ik ben vleeselijk. En ze dachten dat ze nooit meer zouden zondigen toen ze wandelden in die eerste liefde. Dan zeg je, nou, dachten dat ze rechtstreeks ten hemel zouden reizen. Dat hebben het volk der Joden ook gedacht, hè? De kortste weg naar het beloofde land. Nee, een hele omweg ging de Heere met zijn volk. Door de Rode Zee, hè? Langs de berg Karmel. Langs de berg Sinaï, hè, allemaal. En je zou zeggen, waarom? Waarom? Omdat we voor de hemel niet geschikt zijn. We zijn het absoluut niet voor zeker. Nee. Word je dan wel geschikt ooit voor de hemel? Nee, in Christus. Maar die wardij zou je moeten leren aan deze zijde van het graf. Hè, de wardij, de plaatsbekleding van Christus. Nou, dat leer je niet in één dag. Hoor. Nee. Daar hebt de Heere, ja, de Heere hebt er geen tijd voor nodig. Maar de mens is ook na ontvangen genade traag van verstand, traag van begrijpen. Nou, het is geen begripsleer, zo bedoel ik het niet. Nee. Traag van verstand. Discipelen, hè? Die legden dikwijls een biblicistische verklaring ten grond aan hetgeen de Heer hen gepredikt had. Vorige week hebben we dat gepreekt toen hij sprak over dat brood des hemels. Het is omdat wij geen brood hebben meegenomen. Over dat zuurdeesem, weet u het nog? Het is omdat wij geen brood hebben meegenomen. Biblicistisch. Maar dat was het niet. U moet ook maar terugluisteren als u dat wil verstaan. Heb je daar nou begeerte naar, mens? Want er is zo weinig waarachtige begeerte in onze dagen. Als de Heere, als je al een stuk der ontdekking loopt, dan hijg je. Gelijk een het schreeuwt naar de waterstromen. Alzo schreeuwt mijn ziel tot u al wat. Dan gaat het wel over Gods verzoende volk. Maar je krijgt iets van dat hijgen. Van dat hijgen om verlost te worden. Van wie zegt de profeet dit, zegt die moorman. Uit Jesaja, lezende de rol van Jesaja. Van zichzelf of van een ander. Dan krijg je zo'n zielenvraag. Op leven en dood. Dan moet het opgelost worden. Of je zal voor eeuwig vergaan. Ik hoor zeer weinig mensen die verlost zijn van een onhoudbare nood. Zeer weinig mensen. Ze gaan voor lieverlee op Jezus aan. Ja, dat dacht je. De Heer Jezus openbaart zich als ze het niet meer kennen. Ik heb God beliefd zijn zoon in mij te openbaren, zegt Paulus. Tijd is mijn hellevaart. Maar dat was het. Hè? Hij werd van zijn paard geslagen op weg naar Damascus. Dat was een blinde man. Hij kon zijn eigen weg niet meer bepalen. Zijn eigen weg, daar voerde hij mee ter helle. En daar in de straten rechten. Kent al Gods volk hoor, die straten rechten. Rio de Janeiro. Hè? Daar ligt een plaats in Brazilië. En dat betekent de rechte straat. Dat is niet Rio de Janeiro, maar omdat dat er ligt. Misschien kom ik er nog op. Maar dat is een hele bekende straat voor Gods ware volk. De straat der rechten, daar wordt Gods volk door recht verlost. Niet door het recht der wet. Maar door de gerechtigheid van Christus. Door de gerechtigheid van Christus wordt op onze naam geschreven. Op dat schuldboek geschreven. De schuld uw volks hebt gij uw boek gedaan. Ook ziet gij geen van hun zonden aan. En dat gebeurt, geliefde, als de kinderen des koninkrijks geen acht slaan op deze dingen. En heen gaan deze tot zijn akker en gene tot zijn koopmanschap. En er waren er nog die zo in vijandschap doorslagen dat zij de dienstknechten van die koning grepen, hun smaadheid aandeden en hen zelfs doden. En als nu de koning dat hoorde, werd hij toornig en zijn krijgsheren, zijn leger zendende, heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Dat ziet op de eeuwige verdoemenis. Als je Gods volk gaat vervolgen, dan kom je in de eeuwige verdoemenis. En van nature, elk godsdienstig onverzoend mens is een christen vervolger. Verbeel je eigenlijk maar niks hoor, met je vrome godsdienst. Je bent een pure christen vervolger. En dat komt ook openbaar, hè? Dat komt openbaar door allerlei invalshoeken. Reformatorische invalshoek, hè? Evangelische invalshoek. Zwaar rechtzinnige invalshoek. Maar voor de Heer is alles bekend. Elk mens, er is geen verborgen plekje op aarde waarvan Christus niet zegt, dat ken ik. Alles wordt door God gekend. De diepte des Satans. Hè? Wij kennen het een deel nog ook niet. En als dat openbaar komt, hebben die doodslagers, die dienstknechten van Christus gedood. Hè? Hier wordt het dan gelijkeniswijze gepredikt. En dan komt de verbondswraak. Dan zendt de Heer zijn legers uit, dat betekent zijn engelen. En die heeft die doodslagers vernield en hun stad in brand gestoken. Wee u Capernaum, wee u Bethsaida. Wee u Gorazin, want als in Sodom en Gomorra deze krachten waren geschied die in u geschied zijn, hadden ze zich bekeerd. Wee u Capernaum, wee u Stappos, wee u Harskamp, wee u Stolwijk. Nou ja, Stolwijk. Stad voor een gat. Zeiden ze van de Heer Jezus ook. Hè? Wat is dat nou? Dat Galilea. Hè? Dat Nazareth. Kan het Nazareth iets goeds? Kan het Stolwijk iets goeds voorkomen? Krijg je dezelfde bespotting. Dezelfde lastering. Ze hebben de Heer des Huizes Beelzebub genoemd. Wat dan zijn huisgenoot? Denk je dat wij er beter afkomen? Nee. Maar het zijn allemaal medailles uit het kabinet van Christus. He? Moet je dat boekje van Huntington eens lezen. De naakte boog Gods. Hoe God afrekent met de vijanden van Gods ware volk. Hoe God daarmee afrekent. Nou, hier staat het geschreven. Want dat heeft Huntington niet verzonnen. Hier staat het zwart op wit geschreven. En hij heeft zijn engelen, heren uitgezonden. En heeft die reformatorische doodslagers vernield. En hun reformatorische stad en kerken in brand gestoken. Dus het RD gaat in de brand, de SGP gaat in de brand en al die refo-kerken gaan in de brand. Dat staat hier. Ja, u zegt, maar zo heb ik het nooit gelezen. Nou, dan heb je het nog nooit gelezen. Heb je altijd verkeerd gelezen. Dacht je dat God voor het afvallige refo-dom een uitzondering maakt? Dacht je dat? Met heel die homo-aanvaring. Ik heb u vanmorgen gesproken over die man die uit in China geboren. Zijn ouders moesten voor Stalin vluchten. Uit Oekraïne naar Kazachstan. Toen is die man hier terechtgekomen. En dan preekt hij voor allerlei Oekraïnse huisgemeenten. In het Russisch of in het Oekraïns. Maar hoe die man kennis had van het wereldgebeuren. Ontzaglijk. Ontzaglijk. En er is geen dominee die 1% van die kennis heeft van die gewone. Want het was maar een gewone man. Hij had gewoon zijn werkpakje aan. Ik heb je vanmorgen gezegd, al die godgeleerden in onze dagen. Als je die volgt, je komt ermee in de eeuwige verdoemenis. Want ze weten niks, ze misleiden het volk. Omdat ze niks weten. Ze weten niks. Ze hebben geen geheiligde kennis. Niks, 0,0. Maar die eenvoudige man. Die deed iets uit de doeken wat ik in het reformatorische volksdeel nog never nooit gehoord heb. Van geen enkele predikant. Zelfs predikanten hebben hier geen enkele kennis aan. Hebben geen kennis eraan. Ze weten niks. Beetje verstandskennis van Gods woord. Nou, dat is niet zo moeilijk. Kijk, als je in de tijd van de reformatie. Hè, Erasmus, die had ontzaggelijk veel kennis. Erasmus, en nooit verhoord. Erasmus, die leefde ten tijde van, Luther. En Erasmus die schreef al die dingen van de Romeinse kerk en al die dingen die Luther deed, die schreef hij op. En daar maakte hij dikwijls een spotrede van. Want Erasmus die kon wel spotten met de monniken, met het pausdom. Maar hij had zelf geen deel aan Christus. Nee. Nou, ik zou je dit vertellen, de tegenwoordige dominees, als hij ze allemaal bij elkaar neemt, die weten nog niet 1% van hetgeen Erasmus wist. Erasmus. Dat was een hoogbegaafde, geleerde man. En die het ook werkelijk wist wat er gaande was. Maar hij had zichzelf niet over om te doen wat Luther deed. Ja. Nou, daar heb je de huurling, daar heb je de huurlingen. Ja, dat zijn de huurlingen. Nou, op zijn best gesproken is het allemaal huurlingentaal wat je hoort in onze dagen. Want als het over inentingen gaat, ja, dan heb je je eigen verantwoordelijkheid, zeggen de predikanten. Dat is huurlingentaal hoor. Want een echte herder neemt zijn volk in bescherming. Een echte herder gaat in de bressen staan. En dan noem ik maar één ding. Er zijn talloze dingen, abortus, euthanasie, noem maar op. Ja, ze zijn er allemaal tegen, maar als het erop aankomt, zijn ze ervoor. Dan maak je met Van der Staaij een excursie naar een abortuskliniek. Nou, God zal je verdoemen tot in de benedenste delen der hel. Goede gesprekken met aborteurs, goede gesprekken met depopulatiemanagers. Ik kan het oordeel wat hierop legt, mensen, ik kan het met woorden niet uitspreken. Het vuuroordeel wat hierop legt, ik kan het met woorden niet uitspreken. Als je daarmee mee blijft dansen en je bekeer je niet waarachtige God, dan zal je tot de bodem der hel verdelgd worden. Dat staat hier. En de Heere die verdelgde ze en die stak hun stad in brand. Er bleef niks van over. Dat is een hoop aard. En wat gebeurt er dan, gemeente? Want dan gaat het verder, daar stopt het niet mee. En toen zeide hij, de koning, tot zijn dienstknechten, de bruiloft is wel bereid, doch de genoden waren het niet waardig. Nee, in Gods ogen. Ze hadden zich onwaardig gemaakt. Ze hadden het verbond aan de mollen en de vledermuizen geworpen. Ze hadden hun verbondsrechten verworpen. Ze hadden zich beroepen op eigen kunnen en kennen. Ze hadden zich beroepen op hetgeen wat ze op deze wereld. Hè, rijke jongen. Nou, die ging nog bedroefd heen, maar deze helemaal niet. Deze gingen vreugdevol heen, want ze hadden zoveel bezittingen, ze hadden zoveel relaties, ze hadden zoveel vriendenkringen, ze hadden zoveel posities in vergaderzalen, ze bezaten de vooraangestoelte van de synagogen, ze waren hooggeleerd en hooggeacht en geëerd, maar van Christus moesten ze niks hebben. Van de bruiloft des Lams, daar spogen ze op. Nou, de Heere zegt, dan zal ik u uit mijn mond spugen voor eeuwig. Als je dat als verbondskind doet, dan pleeg je een doodzonde. Hier hebben we het over, hier spreekt Gods woord over een doodzonde. De afval van het reveldom. Er zal geen volk op aarde zo gestraft worden door God als het reveldom. Met bloedige oordelen. Staat hier, hij heeft die doodslagers vernield en de stad in brand gestoken. En daarom gaat uit op de uitgangen der wegen. Dus dat is publieke evangelisatie. Wereldevangelisatie. World mission. En zoveel als gij er zult vinden. Zoveel. Niet alle mensen. Zoveel als gij er zult vinden. Namelijk als het uiterste oordeel zal gehouden worden. Zoveel als gij er zoveel. Als ik u er zal doen vinden, roep ze tot de bruiloft. Gaat uit de bruidegom tegemoet. Dat is de laatste prediking van deze, op deze wereld. Als de archangel zijn stem laat horen, hij komt om de aarde te richten, de wereld in gerechtigheid. Voor die tijd zullen er nog velen toegebracht worden, maar niet in de kerken, maar uit de heggen en de steggen der wereld. Uit de holen, uit de achterbuurten der aarde. Dan zullen de maffialeiders tot bekering komen. De Filistijn, de Tyriër en de Moor. Zo zwart als de tenten van Keda. Die zullen tot bekering, de eilanden zullen mij verwachten. Dan gaat de Heer de westerse kerken voorbij. Dan gaat de Heer die Tim Keller godsdienst verbranden. Dan gaat de Heer de SGP verbranden. Dan gaat de Heer het RD verbranden, hun stad in brand steken. En dan gaat hij zijn dienstknechten zenden op de uitgangen der wegen. Op de weg van Jeruzalem naar Jericho. Daar geschiet het. Daar geschiet het. Want die barmhartige Samaritaan, hè, waarmee Christus wordt getypeerd, die is altijd reizende. Van het ene land naar het andere land. En dan komt hij ze tegen, half doodgeslagen. Onder aan de weg. Zo vindt God zijn volk. Vertreden in hun geboortebloed. En dan gaat hij ze wassen en reinigen in zijn dierbaar bloed. En dan gaat hij ze met olie, hè, wassen. Gaat hij met zijn bloed reinigen. En dan gaat hij ze ook verzorgen. Voor altijd. Gaat hij ze ook verzorgen. Allemaal op zijn kosten. Lees die geschiedenis van die barmhartige Samaritaan. Gaat uit op de uitgangen der wegen. Op de wegscheidingen, op de kruispunten. In alle delen en landen der wereld, zeggen de kanttekenaren. Uitgangen der wegen. En zoveel als gij er vinden komt, die verloren zondaren. Die zich niet meer redden kunnen, die ellendigen. Die uitlandigen, daar gaat het over. Niet die rijke mansleven die ook in de wereld, die leven ook al aan die straten. Hè? Die hebben grote huizen, grote paleizen aan de wegen, aan de uitgangen. Hè? Die wandelen met al die dikke buiken richting de bruiloftzalen. De aardse bruiloftzalen. Nee, daar gaat het niet over. Zoveel als gij er in hun verloren toestand kunt vinden, roep ze tot de bruiloft. Onvoorwaardelijk. Onvoorwaardelijk. Het evangelie is onvoorwaardelijk. Voor alle geen dorstige, kom tot de wateren. Dorstige? Ja, maar ik dorst niet. Ik dorst alleen maar naar de zonde. Nou, er staat toch niet waar na je dorst? O, alle geen dorstige. Er worden alleen dorstige genoemd. De mens dorst van nature naar de zonde. Kom tot de wateren. Kom tot de levende wateren. Kom tot de wateren der genade. Kom tot de fontein des levens. Want er is een fontein geopend tegen de ongerechtigheid van het huis van David. Moet nog ruimer gepredikt hebben. Moet nog ruimer gepredikt hebben. Ja, die 38-jarige kranke man die zegt, als de roering des waters daar is, dan heb ik geen kracht om op te staan. Laat staan om tot dat water te geraken. Want hè, als de engel dat water roerde, en de eerste die in dat water kwam, die zich in dat water wierp, werd gezond. Hè, Bethesda. En toen de Heer Jezus hem ontmoette, hij zegt, ja, zegt die man, ik heb geen mens. En toen begon hij zijn biografie te vertellen. Nou, zegt de Heer Jezus, daar zit ik niet om voor leven. Ik ken je al lang, maar van haven tot God. Hij zegt, sta op en neem je bed op en wandel. De Heer Jezus doet het wel zonder dat Bethesda water doet. Wat hij al niet nodig. Want zijn bloed reinigt van alle zonden. Maar dat was niet van toepassing op die 38-jarige kranke. Want die kwam tot genezing en ging gelijk zijn weldoener verraden met Sanhedrin. En toen kwam de Heer Jezus van tevoren nog tegen. Hè? En zegt, denk erom dat je niet meer... niet meer zondig of dat hij nu wat ergens geschiedde. Dus die man die had geen vergeving der zonde. He, die had alleen. Want de Heer Jezus handelt zonder aanzien des persoons. He, die maakt ook zieken gezond die nooit in de hemel gekomen zijn. Nee, echt. Een lichamelijke genezing is niet een wedergeboorte. Dat zie je bij die 38-jarige kranke. En toen, was het Jezus. Toen ging hij hem bekendmaken bij het Sanhedrin. Nou, als je zo genezen bent, kijk maar naar die negen melaatsen. Die zijn waarachtig tot genezing gekomen. Die hebben tot Christus geroepen om genezing. Hun gebed is verhoord geworden en zijn voor eeuwig verloren gegaan. Waar zijn de negen? Er kwam er maar één terug. Die ook een Samaritaan. Waar zijn de negen? Waar is dat? Waar zijn de kinderen des koninkrijks? Die ook die wonderen hebben aanschouwd. Die wonderen hebben ontvangen. Die wonderen hebben beleefd. Ik ben nog veel mensen tegengekomen die van wonderen konden vertellen. Het was toch zo'n wonder. Het was echt waar. Het was niet verzonnen. Maar wat denkt u van de Christus? Wie zeggen de mensen dat ik ben? Maar wie zegt gij dat ik ben? Daar komt het nou op aan. Kan je daar een antwoord op geven? Als de Heer Jezus je zou vragen wie zegt gij dat ik ben? Kan je daar een antwoord op geven? Petrus wel. Gij zij de Christus, de Zoon des levende God, zegt hij. En dat vlees en bloed hem niet geopenbaard, maar God de Vader die in de hemelen is, die had hem Christus geopenbaard. Als de Zoon, als de Zoon de Gods, als de Verlosser. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderden alle die zij vonden, beide kwaden en goeden. Uiterlijk verstaan, versta je dat? Kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. Ja, want kijk, de Heer Jezus zorgt er zelf voor dat zijn huis vol wordt. Er zal geen klauw achterblijven. We kunnen dat ook lezen in Lucas 14. En dezelfde dienstknechten gekomen zijn de boodschap te deze zijn heer, toen werd hij zeer toornig en zij gehaastelijk uit in de straat en wijken de stad en brengt de armen en verminkte en kreupelen en blinden hier, niet hier, maar hierin. En de dienstknechten zeiden, heer, het is geschied, gelijk gij bevolen hebt en er is nog plaats. Toen moesten ze weer uitgaan, want er mag er geen plaats overblijven. Nee, gemeente, er is nog plaats. Er is nog plaats. Die plaatsen moeten en zullen vervuld worden. Die zullen bezet worden. Er mag geen zitplaats overleeg blijven in het koninkrijk der hemelen. En dan luidde de tweede uit de uitzending tot die dienstknechten. Ga uit in de wegen en heggen en dwing hen in te komen opdat mijn huis vol worden. Dus ze krijgen een nadere roeping. Om de mensen, om die kreupelen en verminkten te dwingen om in te komen. Wij dan wetende de schrik des Heren bewegen mensen tot het geloof. U zegt het lijkt allemaal activistisch. Het lijkt allemaal drijving des geest. Het lijkt allemaal wel opgelegd. Nee, dan versta je er niks van. Dan versta je het helemaal mis. Want het is een dwingen des geloofs. Het is een dwingen des geestes. Het is een overreding des geestes. Het blijft niet steken in de overtuiging. Maar het gaat door in de overbuiging. Want de Heer zegt toch, dat zal niet ledig tot mijn reden keren. Absoluut niet. Die prediking, die zuivere prediking, naar de zin en mening des geestes, daar komen absoluut mensen door tot bekering. Absoluut. Anders zou de belofte des Heren niet vervuld worden. Onze arbeid is niet ijdel in de Heer. Nee, nee. Er komen absoluut mensen tot bekering, waar ook ter wereld. De Heer zal ervoor zorgen. Dwing ze om in te komen. Dus slaat al die jama's af. Al het vlees moet afgesneden worden. Dat is niet een prediking van kom maar hoor, kom maar binnen met je knecht. Hè? Sinterklaasje, kom maar binnen met je knecht. Nee, nee. Dat is een afsnijdende prediking. Hè? Opdat die verminkten, die kreupelen en verminkten, die armen, die gans verloren zielen, door de deur naar binnen zouden vallen. Want een afgesneden ziel. Ja, die komt zo makkelijk in beweging, die wordt zo onwederstandelijk getrokken. Door de liefde des vaders, die hebben geen weerstand meer. Nee. De Heer houdt zich over een gewillig volk in de dag van zijn heerkracht. Dat geschiet niet voor de wedergeboorte. Maar dat schiet wel in de uren van de wedergeboorte. Als onder het heilig recht de zielen niet meer vecht, hoor je? Maar billijkt zonder loon. Wat hem overkomt, rechtvaardigend aan God, tot eeuwig zij loon. Als in haar laatste vreugde het ere van Gods deugden, de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. Hier wordt de Zoon Gods verheerlijkt. Want hier vecht de ziel niet meer. Nee. God is recht in al zijn weg en werk. Dan gaat die ziel God gelijk geven in alles. In alles. Dan kan de Heer geen kwaad meer doen. Nee. Dat zijn nou die kreupelen en verminkte zielen. Die hebben zichzelf al afgeschreven. Voor eeuwig afgeschreven. Net als die melaatsen buiten de stadspoort van Samaria. Die mochten niet in de stad. Die mochten zich niet onder het volk begeven. En die stad was belegerd door de Syriërs, door de Assyriërs. Die mensen waren onvoorwaardelijk geworden. Ze zeggen, nou, als we hier blijven, dan sterven we. Dat staat vast. Laat ons uitgaan naar het leger van de Assyriërs, opdat we daar nog enig voedsel zouden kunnen vinden. Want sterven moeten we. Sterven gaan we. Die werden onvoorwaardelijk. Die hadden niks meer te verliezen. Nou, dat is nou het waarachtige kenmerk van een ziel onder het heilig recht des Heren. Dan heb je niks meer te verliezen. Dan ga je God gelijk geven in alles. Als de deugd van het recht het wint, al eist zij dood het kind. Verloren is het toch al. Je hebt er niks mee te verliezen, mens. Verloren is het toch al. Ja. Maar dan duldt de Heere niet dat die ziel verloren gaat. Dan gaat die ziel de sleutelen des hels openbaren. Want hij is de sleuteldrager van de hel en van de dood. Voor zo'n dode ziel, dat is voor zo'n ziel het leven. Dan valt zo'n ziel onvoorwaardelijk aan de voeten van Christus. Want als de Heere je naar de hel zendt, dat is recht. Niet als de duivel, dat is benauwd, dat is benauwd. Als de duivel je naar de hel sleept, dat is benauwd. Maar als je onvoorwaardelijk, daarom heeft God een wet gesteld. Omdat wij van nature zo voorwaardelijk zijn. Daarom heeft God een wet gesteld om die voorwaardelijke oude mens te doden. Als het gebod komt, is de zonde wederlevend geworden. Doch ik ben gestorven. Dat is de theologie van Christus, dat is de leer van Christus. En wie daarvan afdoet, en wie dat sentimenteel voorstelt, hè, en een beetje gewilligheid van de mens, de gewilligheid van het vlees daarin voegt, hè, dan moet je die ingrediënten maar ontdekken in de huidige prediking. Daar zit altijd nog vlees en mens, hè, die mee participeert in het zalig worden. Dan zeggen we dat is vrije genade, maar ondertussen doen ze er nog alles aan. Ondertussen is het allemaal meewerkende genade. Mooi maar eens opletten, mooi maar opluisteren. En dat is ook de oproep, hè? Dat is dan wordt er gewoon, die nodiging, die wordt dan gepredikt als een beroep op de vrije wil. Nou mensen, je gaat ermee naar de eeuwige verdoemenis, want de vrije wil bestaat niet. En mensen van nature hebben geknechte wil, was gebonden aan de duivel. En Gods volk hebben ook geen vrije wil. Die hebben een vernielde wil om te willen wat God wil. We lezen verder. En dezelfde dienstknechten uitgaande op de wegen vergaderde alle die zij vonden bij de kwaden en goeden. En de bruiloft werd vervuld met aanzittende gasten. Ik ben ook hier een vreemdeling hier beneden. Een gast en een bijwoner bij God. Een gast en een bijwoner. Ben je wel eens een gast geworden? Huh? En door de Heere welkom geheten. Dat is een wonder. Want als je een vreemdeling bent op de straten van Ascalon en je hebt hier geen plaats in deze gewesten. En je krijgt, net zoals Nicodemus, hij was welkom in het huis van de Heer Jezus. Nou, dan moet Nicodemus zich wel verschrikkelijk over verwonderd hebben dat hij binnengelaten werd. Want hij herinnerde zich ook, deksels goed die strafrede van de Heer Jezus. Hij was zelf die fariseer, hij was zelf die wetgeleerde. Zijt gij een onderwijzer in de wet en weet gij deze dingen niet? Zijt gij een leraar Israëls en weet gij deze dingen niet? Nou, hij wist er niks van. Hij zegt, moeten we dan wederom in de buik van onze moeder gaan om wederom geboren te worden? Hij verstond er niks van. Geen klap. Het was een onderwijzer. We zullen er eerst maar eens van zingen, gemeente. Op Psalm 87, en daarvan het vierde vers. God zal ze zelf. Het hing niet van Nicodemus af. Het hing niet van zijn vragen af. Het hing niet van zijn bevinding af. God zal ze zelf bevestigen en schragen. En op zijn rol waar hij de volken schrijft. En tellen als in Israël ingelijfd. En doen de naam van Sion's kinderen dragen. Vierde zang van Psalm 87.
Yeah.
dan te Samaria en dan tot aan het uiterste der aarde. Gaat uit in de wegen en heggen en dwing al die kreupelen en verminkten om in te komen opdat mijn huis vol wordt. Want God is een God die de goddeloze rechtvaardigt. Hij is niet op zoek naar die 99 die de bekering niet vernodigen. Die de 99 rechtvaardigen die de bekering niet vernodigen. Christus is altijd op zoek naar dat ene verloren schaap. Dat de herder niet meer kan vinden. Overal gezocht. En zich dieper en dieper in het struikgewas der zonde heeft verstrikt. Toen Abraham zijn zoon moest offeren, toen hief hij het mes. En toen daalde dat mes naar beneden, want Abraham gehoorzaamde God. Abraham, Abraham, doe uw zoon geen kwaad. Maar er moest toch geofferd worden. En dan zat dat rammetje achter zijn rug, verward in de struiken van onze zonde. Dat is de plaatsbekleding van Christus. Hij is gekomen om te zoeken en zalig te maken. Dat verloren was. Heb je zo wel eens voor God gelegen als een verloren mens? Heb je dat verloren schaap al ingeleefd? Hij zoekt een knecht. Ja, dat is Gods volk. Maar als je een stuk der ellende verkeert, dan ben je zo ver van God verwijderd, kan je nooit meer bekeerd worden. Wie kan dan zalig worden? Zeggen de discipelen. Wat onmogelijk is bij de mensen, is mogelijk bij God. Maar God openbaart en predikt, laat ons geen mogelijkheid van zaligheid prediken. Want die bestaat niet. Nee. Geen mogelijkheid van zaligheid, nee, nee. De daadwerkelijke zaligheid wordt u heden gepredikt. Bekeert u, bekeert u. Christus is te zijn tijd voor de goddelozen gestorven. De doden zullen horen de stem van de Zoon van God. Heden, indien gij mijn stemmen hoort, verhard uw harten niet. Maar laat u zaligen, laat u met God verzoenen. Laat God het doen. Laat God het doen. Heren, Heren, bekeer mij. Dan zal ik bekeerd zijn. Heren, trek mij. Dan zal ik u nalopen. Dat is wel de sprake, hè, de doorgaande belijdenis, het gebed van de bruid, van de bruidskerk. Hè, maar ook een mens in het stuk der ellende, die vraagt ook niet naar God. Maar God gaat naar die ziel vragen. Adam, waar zijt gij? En dan geeft Adam antwoord. Je moet niet denken dat God geen inspraakkracht heeft voor een dode ziel. Oh, absoluut, mensen. God sprak zelfs tot Kaïn. En Kaïn antwoordde de Heer. Een mens is actief dood in zonden en misdaden. En er is geen mens die is uitgesloten van de inspraak Gods. Maar nou komt het er maar op aan, lieve gemeente. Of die inspraak Gods ons leidt tot Christus. Of die inspraak Gods ons Christus openbaart. Want niet iedere inspraak is zaligmakend. Nee. Je kent de kracht van het woord kan je ervaren. En toch eeuwig buitengesloten. Kijk maar, Hebreeën 4 vers 6. De krachten der toekomende eeuw. Hè? Altijd onder Gods woord verkeerd. Hè? De zoetigheid van het evangelie geproefd. Die mensen proeven overal aan. Maar ze eten het niet. Die mijn vlees eet. En mijn bloed drinkt. Daar komt het op aan. Daar komt het op aan. Niet beschouwen. Nee, nee. Eten en drinken. Daar komt het op aan. Anders word je nooit geen nieuw schepsel. Want die zijn vlees eet. En zijn bloed drinkt. Maar een nieuw geboren schepsel, al het oude is voorbij gegaan. Ziet, het is alles nieuw geworden. Hebben mensen dan kracht om te eten en te drinken? Nee. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet me uw gunsten schade. Daar heb je dat eten en dat drinken. Niet biblicistisch verstaan. Nee, nee. Het wordt afgebeeld, hè, in het zichtbare evangelie. In de tekenen van de sacramenten. Dat is het zichtbare evangelie. Gij heft mij het hoofd omhoog. En doet me uw gunst aanschouwen. Maar dan tegelijkertijd eet en drinkt zo'n ziel. Hè? Wordt zo'n ziel gelaafd met vettigheid en smeer. Dan wordt zo'n ziel gespijzigd van de lekkernijen van Schoningstafel. Net als Mephibozeth. Heb je ook zo'n dode hond? Hè? Daar heb je het alweer. Weer zo'n dode hond. Wat is het dat gij hebt omgezien naar zo'n dode hond als ik ben? Nou, die vinden, die laten heren, die dienstknechten die uitgaan in de straten en heggen der steden. Die laat de heren die Mephibozeths vinden, die dode honden. die zichzelf hebben afgeschreven. Die arme Lazarus, ja, dat is de kerk met een hoofdletter. Maar om maar eens te zeggen. Die melaatse, die gans melaatse, die gans verloren zielen, die totaal verkreupelde zielen, die gekreste zielen, om het zo maar eens te zeggen. Ik heb van de week nog een auto gezien, een vrachtwagen op zijn kop, de cabine verstrooid, helemaal verpletterd, de hele lading lag verspreid, hè, over de weg. De chauffeur is waarschijnlijk om het leven gekomen, want toen we dat aanschouwden, dat ongeluk, was een vrachtwagen opleggen met een trekker, was een vrachtwagen compleet over de kop, uit de bocht gevlogen, te hard gereden misschien, doet er allemaal niet toe. Maar zo vindt de Heer zijn volk, geheel verpletterd, geheel over de kop geslagen, geheel de lading verstrooid, was uitgeteerd en gij zag op me neder. Daar heb je het. Hij zoekt enkel verpletterde mensen. Hij zoekt enkel verloren zondaar. Jezus Christus is in de wereld gekomen om zondaren zalig te maken, waarvan ik de voornaamste ben. Geheel verpletterd. Mijn huis verstrooid. Ontdekt aan de drijfzand van mijn Adamsbestaan. Toen heeft de Heer me op die rots gezet. Toen heeft de Heer me doen ontwaken. Toen heb de Heer me levend gemaakt. Toen heb de Heer me zalig gesproken. Zalig zijn de armen van geest, want hun is het koninkrijk der hemel. Zalig zijn zij die treuren, want ze zullen vertroost worden. Dat geschiet in het uur van de wedergeboorte. En dat herhaalt zich. Daarin wordt Gods volk steeds weer bevestigd. Hè? Het heilige heim wordt aan zijn vrienden, aan zijn vreeverbond getoond. Hè? Ben je al een vriend van de koning? Ben je al een vriend van de Heer Jezus? Zulk een vriend is onze Heer Jezus, hè, die in onze plaats ging staan. En alles wat aan hem is, is gans begeerlijk. Ja, er komt nog dan een tussenstukje in dat Matthäus 22. En als de koning ingegaan was om de aanzittende gasten te overzien, zag je al daar een mens niet gekleed zijn met bruiloftskleed. En tot hem zei de vriend, hoe zijt gij hier ingekomen, geen bruiloftskleed aan hebbende? In werkelijkheid kan dat niet. Er komt in de hemel niets wat onrein is, niets. Maar de Heer Jezus stelt hier gelijkeniswijze voor alsof het zou kunnen, alsof dat zou kunnen dat iemand zonder bruiloftskleed, dus dat is zonder het kleed van de gerechtigheid van Christus, de hemelpoort, zichzelf de hemelpoort insmokkelde. In werkelijkheid kan dat niet. Maar stel dat dat zou kunnen, dan wordt hij nog ontdekt door de koning, want die overziet heel die scharen. Die kent iedere gast van hart tot hart. Hij kent ze bij name en dan ziet hij iemand zonder bruiloftskleed. Hij zegt, hoe ben je hier binnengekomen? Zonder bruiloftskleed. Zonder een wedergeboren hart. Zonder het kleed van de gerechtigheid van Christus. Hoe is je dat vergaan? En hij verstond. Hij kon er geen antwoord op geven. Dus als het zou kunnen dat je eigen de hemelpoort binnen zou kunnen smokkelen, kan niet. Dan word je alsnog ontdekt. En daar staat er geschreven, toen zeide de koning tot zijn dienaars, bind zijn handen en zijn voeten, neemt hem weg en werpt hem uit in de duisternis, daar zal wening zijn en knersende tanden. Gemeente, er is een weg van de hemel naar de hel. Als je denkt dat je met je bootje over de Doodsjordaan komt, hè, dat tekent Bunyan in zijn boek De Christenreizen, er is nog een man en die gaat niet al wadende door die doodsverleid, door die Doodsjordaan, maar die pakt zijn bootje en die roeit er overheen. En dan komt hij bij de hemelpoort. En dan komt hij tot de ontdekking dat er nog een weg is van de hemel naar de hel. En dan glijdt hij zo in de hel. Hij meende in te gaan. Hij kon niet. Hij kon niet. Want er zal niets komen wat onrein is. Er zal niets inkomen wat niet gewassen is. Want zonder bloedstorting is er geen vergeving. Die de Heer Jezus Christus niet lief heeft, die zei een vervloeking. En vervloekingen komen niet in de hemel. Nee. Dan heb jij wel eens een vloek leren kennen aan deze zijde van het graf. Vervloekt, verdoemd, verloren. Maar Christus is tot een vloek gesteld om vervloekte het eeuwige leven te geven. Ken het nou nog ruimer, kinderen? Ken het nou nog ruimer? Heb jij al eens een vloek leren kennen? Als een vervloekte. Als een verdoemde ziel. Heb je al een weet je wat een verdoemde ziel, wat het gewicht van een verdoemde ziel is? Weet je dat? Kan je het niet onderuit houden. Dan kan je niet meer leven. Absoluut niet. Je wordt een onhoudbare nood. Dan moet het gebeuren. Dan moet het gebeuren. En God heeft geen verplichting. God is soeverein. Dat leer je aanbidden. Aanbidden. Vader, ik heb gezondigd tegen de hemel en voor u. En ik ben niet meer waardig uw kind genaamd te worden. Maak mij als een van uw huren. Daar geschiet het wonder. Deze mijn zoon was dood. En is weder levend geworden. Hij was verloren en is gevonden. Kom. Laat ons een feestmaal aanrichten. En laat ons eten, drinken en vrolijk zijn. Want deze mijn zoon. Deze mijn zoon. Daar heb je de aanneming tot kinderen. Dan wordt die zoon aangenomen. Dan wordt die zoon geadopteerd. Het was een bastaard. Heb geleefd als een bastaard. Hij wordt weder aangenomen. Krijgt een ring om zijn vinger. Hem wordt het koninklijk kleed aangetrokken. Krijgt schoenen aan de voet. Gewassen en gereinigd. Hem wordt hem een vetgemeste kalf geslacht. Hem wordt het avondmaal bereid. Zo wordt Gods volk gered. In dat vergelegen land worden ze geroepen, getrokken. En als hij het huis, toen hij het huis van zijn vader zag, toen zakte hij op zijn knieën. En wie ging er toen lopen? Het verloren schaap, de verloren zoon of de vader? De vader. En de vader op hem toesnellende, omhelsde hem. De omhelzing des vaders. Dat is de levendmaking in en door Christus. En dan geeft de vader zelf getuigenis. Deze mijn zoon was dood. Hij is weder levend geworden. De vader kon geen kwaad doen. Nee, maak me als een van uw huurlingen. Zet me maar in de diepste mijn. Dan mag er in die mijn nog een raampje zitten. Opdat ik altijd mijn vader zou kunnen zien. En toen werd hem het feestmaal. Toen werd hij op een feestmaal onthaald. Die oudste zoon moest daar niks van hebben. Want die leefde van de werken der wet. Die wilde niet ingaan, daar heb je het weer. Was ook een kind des verbonds, maar hij wilde niet ingaan. Hij verachtte het. Hij wilde wel met zijn vrienden feest vieren. Hè? En een gemest kalf uitdelen, eten. Maar niet met de vader. Niet in dat middagmaal. Met die bereide ossen en die gemeste beesten. Dat wilde hij niet. Want dat was genade. Nee, hij kon zichzelf redden. Het was goed, een goede oppassende jongen. Hè? Want alles in de wijngaard deed hij flink zijn best. Maar hij leefde van het doet dat en gij zult leven. En dat is voor eeuwig verloren gegaan. Maar die verloren zoon die kon niks meer doen. Hij had alles verkeerd gedaan. Alles verzondigd. Alles verzondigd. En hij wordt onthaald op vrije genade. Zo werkt de Heer. Zo werkt hij nog. Want er is nog plaats. Er is nu nog plaats. Straks niet meer. Er is nu nog plaats. Bekeert u. Want waarom zou je sterven? God heeft geen lust aan de dood van de goddelozen. Maar daarin dat ze zich zouden bekeren en leven. En u weet hoe het met die man zonder bruiloftskleed is afgelopen. Die werd in de hel geworpen. Er komt geen ziel in de hemel zonder het kleed van de gerechtigheid van Christus. Want velen zijn geroepen, maar weinigen uitverkoren. En toen de fariseeën stad hoorden, gingen ze een vergadering beleggen, een reformatorische vergadering. Hoe zij hem verstrikken zouden, daar heb je de vervolging ook van Gods kinderen, want Christus wordt heden ten dagen massaal gekruisigd in zijn volk. Hoe zij hem verstrikken zouden om hem in zijn rede te kunnen vangen. En dat lezen we ook in Lucas 14, waarin de dienstknechten uitgaan in de wegen en heggen om die kreupel en verminkte te dwingen om in te komen, opdat ze in huis vol worden. En dan geeft de Heer nog een laatste uitspraak, nog een laatste oordeel, velt hij over degene die nodiging geweigerd hebben, want ik zeg jullie dat niemand van de mannen die genood waren en niet gekomen zijn, mijn avondmaal smaken zal, en dat is het avondmaal aan de bruiloft des lams. Zalig zijn zij die geroepen zijn tot de bruiloft des lams, de kleine en de grote, die zullen ingaan in het koninkrijk der hemel. Want voor hen is plaats bereid, plaats gereserveerd. Betekent dat? Zie, ik ga heen, uw hart wordt hem niet ontroerd. Gijlieden gelooft in God, gelooft ook in mij. In het huis mijns vaders zijn vele woningen. Anderszins, zo zou ik het u gezegd hebben. Ik ga heen om uw plaats, niet om uw plaats. Nee, nee. Om uw plaats te bereiden. En als ik heen gegaan zal zijn en uw plaats zal bereid hebben, mogen gij ook zijn waar ik ben. Is dat niet voor een zalig vooruitzicht, volk van God? Hè? Om altijd te zijn, ik zal dan gedurig bij... Daar heb je weer zo'n groot beest. Hè? Asaf, ik zal dan gedurig bij u zijn in al mijn noden, angst en pijn. U al mijn liefde waardig schatten. Die liefde van Christus, die in mijn hart is uitgestort. U al mijn liefde waardig schatten. Dan keert het weder tot God. Het is uit God, door God en tot God. Opdat hij de eer hebben. Door u alleen, om het eeuwige welbehagen. Amen. Heren, uw woord is dierbaar. Het is zoet in de mond, soms bitter in de buik. Vanwege het oordeel over al die afvalligen die uw woord niet met geloof hebben ontvangen, maar verworpen hebben. De zoon des mensen verworpen door dit. Waarvan Petrus zegt, wordt behouden van dit verkeerde geslacht, van dit verdraaide geslacht. En zo leert uw volk zich kennen als een verdraaid geslacht, maar als een smeek om genade. Omdat de Heere naar hen omziet, omdat gij omziet naar zulke verdraaide schepsels als wij zijn. Heere, ontferm u ons, sterk ons naar lichaam en ziel. Wees gij ons een voorhoede en achtertocht. Gedenk de broeders, wees ze een God van nabij en niet van verre. In de vergeving van al onze zonden om Jezus wil. Amen. Gemeente, laten we nog zingen van Psalm 87 en daarvan het vijfde de zangvers. Dan wordt mijn naam met lofgejuich geprezen, door al die kreupel en verminkte, gewassen en gereinigd, door het dierbaar bloed van Christus. Dan zullen ze, dan zullen daar de blijde zangers staan, de speling op de harp en cymbel slaan, en binnen u al mijn fonteinen wezen. Het is vijfde zangvers van Psalm 87. Alle de eer. Amen.